Gemeente, u wordt daar nogmaals aan herinnerd dat de diensten volgende week op de gebruikelijke tijden gehouden worden en dat u hoopt voor te gaan, dominee Peden Butter, in beide diensten. Tevens zal dan een extra collecte worden gehouden voor de bouwkas. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp is in de naam van de drieënige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren roept. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Amen. Gemeente, we zingen aan het begin van deze dienst uit Psalm 89, het derde en het vijfde vers. Psalm 89, vers 3 en vers 5. De hemel loof, o Heer, uw wonderen dag en nacht. En het vijfde vers. Gij temt de woeste zee, zij luistert naar uw wil.
Thank you.
belijden in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zullen we in antwoord daarop zingen Psalm 72. Ik zie dat ik het verkeerd heb opgegeven, dat moet het derde vers zijn. Psalm 72, vers 3. Zij zullen... Nee, ik zeg het verkeerd. Toch vers 4. Het rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt. Het zal alles door de vrede bloeien. Psalm 72, vers 4. Nadat wij in de gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen ons geloof hebben beleden. En een ieder van u en jou spreekt in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. We openen vanavond het heilig woord van God in het Nieuwe Testament bij het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 14. En we lezen uit dat hoofdstuk vers 22 tot en met 33. Het woord van de Heere komt tot ons uit Matteüs 14, vers 22 tot 33. Voorafgaande aan dit gedeelte vinden we de geschiedenis van de spijziging van de 5000. En terstond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem af te varen naar de andere zijde, terwijl hij de scharen van zich zou laten. En toen hij nu de scharen van zich gelaten had, klom hij op de berg alleen om te bidden. En toen het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. En het schip nu was midden in de zee, zijnde in de nood van de baren, want de wind was hun tegen. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee. En de discipelen, ziende hem op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggende: het is een spooksel. En ze schreeuwden van vrees. Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende: weest goedsmoeds, ik ben het, vrees niet. En Petrus antwoordde hem en zeide: Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. En hij zeide: kom. En Petrus klom neer van het schip en wandelde op het water om tot Jezus te komen. Maar ziende de sterke wind, werd hij bevreesd. En toen hij begon neer te zinken, riep hij zeggende: Heere, behoud mij. En Jezus terstond de hand uitstekende greep hem aan en zei tot hem, gij klein gelovige, waarom hebt gij gewankeld? En toen zij in het schip geklommen waren, stilde de wind. Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden hem, zeggende, waarlijk, gij zijt Gods zoon. Tot zover het woord van de Heer. We stellen ons voor het aangezicht van de Heer om hem te bidden om een zegen voor deze dienst en om de opening van zijn woord, het licht van zijn Heilige Geest. Heere God in de hemel, almachtige God, die in de hemel woont, maar laag neerziet op deze aarde. Voor de tweede keer op deze zondag komen we hier rondom uw woord, in uw huis. U roept ons daartoe en u geeft ons de gelegenheid daarvoor. Een dag in alle vrijheid, een dag die apart is gezet voor uw dienst. En een dag die we daarvoor nog kunnen en mogen gebruiken in ons land. Heren, het is uw goedheid en uw zegen dat we dat van u ontvangen. Dat we voor de tweede keer op deze zondag mogen luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Heren, en als we voor uw aangezicht verschijnen, dan zien we ook op onszelf. Want wie zijn wij dat we voor uw aangezicht zouden kunnen verschijnen? We komen alleen maar, heren, omdat u ons daartoe toeroept. Omdat u zegt, luister naar mij, want ik heb woorden van leven. En dat wil dus zeggen, heren, dat wij leven nodig hebben. Dat wij dat leven vanuit onszelf niet hebben. En dat is een vinger die naar ons uitwijst. En die wijst op onze schuld, op onze zonde. Die het ons onwaardig maken. Dat we naar u kunnen luisteren en naar u zouden luisteren. We hebben dat ook vanmorgen gehoord, heren, dat u met uw aanklacht naar ons toe komt. En, ja, en dat u ook uw oordeel over ons zou moeten uitspreken. Maar dat u nog uitstelt en roept, zegt, kom tot mij, zoek de Heere en leeft. Heren, zo komen we tot u als zondaren, die niettemin niet zonder uw genade kunnen leven. We bidden u. Of u met uw Heilige Geest vanavond in ons midden wil zijn. En of u het ons wil laten zien dat we werkelijk ongelukkig zijn. Ja, rampzalig als we u niet kennen. Maar dat we wel gelukzalig zijn als we dat leven met u kennen door uw Heilige Geest. Heren, en dat wil niet zeggen dat wij dan ineens goede mensen zijn. Die in de kracht van het geloof verder gaan en u verder niet nodig hebben. Want vanavond willen we luisteren naar een gedeelte uit uw woord, heren, waarin zo duidelijk uitkomt dat het alleen in uw handen ligt. En dat wij mensen neerzinken in al ons bestaan, in onze zonde, in onze hopeloosheid. Als u ons niet de hand toe zou strekken, dan zou het verloren zijn. Heren, open door uw Heilige Geest ons aller hart, opdat we zullen verstaan waar het om gaat, opdat we ook ondersteuning en troost en kracht mogen ontvangen uit dat woord. Heer, en dan zijn het mensenwoorden die uw woord vertolken. En we bidden of u hem die uw woord vertolken mag, daarvoor de kracht en het inzicht wil geven en de vrijmoedigheid. En of u zijn woorden gebruiken wil om ons op te zoeken, precies daar waar wij zijn, daar waar we gelegerd zijn, zoals we dat zeggen. Dat wat we nodig hebben in ons verdriet en in onze nood, in onze schuld, in onze onbekeerlijkheid ook. Heren, wilt u zelf aan het werk gaan? Dan bidden we u ook voor hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon of later wellicht via een bandje. Ook dat zijn middelen die u gegeven hebt om aan elkaar verbonden te zijn, om met elkaar mee te leven. Wilt u daar ook uw zegen aan geven? Maar geef bovenal, heren, dat we door deze middelen ook de gemeenschap mogen ervaren met u. Geeft u zo alles wat nodig is. Geef, heren, dat ons zingen tot uw eer mag zijn. En ook het spelen tot uw eer. En Bewaart u ons ervoor dat we wel mooi zingen, maar dat u, zoals we dat vanmorgen hoorden, misschien de vingers in uw oren moet zetten. Heere, geef dat we het met ons hart zullen doen. En zegen dan ook alle andere diensten op deze zondag van de koster. En alles wat er verder gebeurt. Geef zo een geopend oor en een geopend hart aan jong en oud. En Heere, bewaart u ons voor de zonde die ons zo gemakkelijk kan aftrekken in gedachten om te luisteren. Hoort u ons uit genade om de Heere Jezus Christus wil alleen. Amen. Gemeente, het gedeelte dat vanavond in de preek centraal zal staan is het gehele gedeelte dat we gelezen hebben. De storm op zee, zoals we dat ook noemen in de vertellingen. Dus vers 22 tot 33, het gedeelte dat we gelezen hebben, is het gedeelte dat in de preek centraal zal staan. U krijgt nu de gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Dat is de dienst der offeranden. De Heere mogen die zegenen. En zullen we dan zingen naar Psalm 93, het eerste, het tweede en het derde vers. Psalm 93, vers 1, 2 en 3. De Heer regeert, de hoogste majesteit. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond. En maar, Heer, gij zijt veel sterker dan het geweld. Zullen we na het amen van de preek, gemeente, zingen uit Psalm 33, het tiende vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Psalm 33, vers 10, na het amen van de preek. Gemeente, wind en water, die hebben bovenmenselijke kracht, zeker als ze samenkomen. En hier op Flakkee hoef ik daar niets over te vertellen. Zeker de ouderen onder u zullen met gemengde gevoelens terugdenken nog regelmatig aan februari 1953. Wat heeft die storm en wat heeft dat water niet teweeggebracht aan verwoestend geweld? En wat een verdriet ook over menselijk leed daarna. Denk ook maar eens, als je aan het strand komt, wat voor een gevaar er bestaat als de wind aflandig is en sterk en de stroom in de zee je mee kan zuigen. Nee, voor heel wat mensen is het denken aan de zee geen denken aan een rustig, machtig beeld waarbij ze tot rust komen, maar het roept eerder gevoelens van machteloosheid op. Vanavond hebben we een gedeelte uit het Nieuwe Testament gelezen, wat we zouden kunnen aanduiden als, en zo wordt het aan de kinderen ook verteld, als de storm op zee. Zo noemen we die meestal. Een geschiedenis die de macht van het wind en van het water heel duidelijk laat zien. Maar hoe? Het lijkt, als we het lezen, alsof er een angstig avontuur aan de gang is, dat de discipelen meemaken. Maar het gaat om iets anders. Nee, het gaat om iemand anders. Het gaat om de Heer Jezus. Hij is de hoofdpersoon van deze geschiedenis en hij is het die zijn discipelen in deze geschiedenis en dit wonder, moeten we ook zeggen, onderwijst. Ik zei u al, we willen de hele geschiedenis behandelen. Dat wil zeggen dat we de hoofdlijn daaruit volgen. En dat betekent dus ook dat we op allerlei onderdelen niet helemaal diep kunnen ingaan, hoewel er heel veel lessen in zitten. Als thema voor de preek zet ik vanavond erboven, Jezus geeft geloofsonderwijs aan zijn discipelen in een storm. Drie gedachten. Hij beproeft ze door de storm. Hij zoekt ze op in de storm. En hij redt ze uit de storm. Jezus geeft geloofsonderwijs aan zijn discipelen in een storm. Hij beproeft ze door de storm. Hij zoekt ze op in de storm en hij redt ze uit de storm. De Heer Jezus bevindt zich in een woeste plaats en hij is daar niet alleen, want duizenden mannen en vrouwen en kinderen zitten om hem heen. En we weten uit de geschiedenis die hiervoor beschreven staat, alleen al 5000 mannen. Zullen het misschien 10.000 bij elkaar geweest zijn? En de menigte is buiten zichzelf van verbazing en van vreugde. En de aanleiding lezen we daarvoor ook. De Heer Jezus heeft hen van voedsel voorzien. Hij heeft het brood gebroken en de vissen gedeeld. Vermenigvuldigd van 5 broden en 2 vissen in een grote maaltijd. En voor hun ogen hebben ze het onvoorstelbare wonder zien gebeuren. En ze hebben erin gedeeld. En ook de discipelen, ze kijken vol verbazing en verwondering hun meester aan. Wie is toch deze? Denken ze. En ondertussen worden er onder de mensen wat woorden gemompeld. Wat vangen ze op? Messias? Koning? Ja, hij moet koning worden. De evangelist Johannes vertelt het ons. De mensen wilden Jezus met geweld meenemen om hem koning te maken. Ze wilden hem meevoeren, want iemand die zo'n macht heeft, die kan ons verlossen. Die kan ons redden. En mogelijk, maar dat weten we niet, mogelijk hebben ze gedacht aan wat de rabbijnen hen geleerd hadden. Het is bekend dat de rabbijnen zeiden, als de Messias komt, dan zal hij brood en manna uitdelen onder het volk. Wel, deze rabbi Jezus heeft hen op wonderlijke wijze brood gegeven. Hij zal de Messias mogelijk kunnen zijn. Hij zal ons terug kunnen geven wat we verloren hebben aan die onuitstaanbare Romeinen. Maar als Jezus dat merkt en opvangt, dan handelt hij heel resoluut. Onmiddellijk staat er, terstond, dwingt hij zijn discipelen af te gaan in het schip waarmee ze die dag naar die woeste plaats gekomen waren. Terstond. Ze krijgen de tijd niet om na te denken, om mee te doen aan die volksbeweging. Maar Jezus dwingt ze. Staat er nadrukkelijk. Ze wilden dus niet. Ze wilden blijven bij die meester die zo'n geweldig wonder had verricht. Maar ze moesten wel gaan. En al tegenstribbelend gaan ze ook. Wat denk je, jongens en meisjes, mag ik dat eens aan jullie vragen? Als jullie daar nou eens bij geweest waren, dan had je toch ook niet weggewild? Dan had je toch nog wel meer van hem willen zien? Nou, ik denk dat de discipelen dat ook hebben gedacht. We willen nog meer zien. En we willen hem ook zeker niet alleen laten in deze woeste plaats. Want de Heer Jezus had gezegd dat hij de mensen ook zou wegsturen. Maar eerst de discipelen weg. En waarom? Ze waren toch zijn trouwste volgelingen. Moesten ze dan niet verder onderwezen worden? Wel, juist daarom moeten ze weg. Juist daarom. En de Heer Jezus wil ook alleen zijn op die woeste plaats. En dat alleen zijn en dat wegsturen, dat hangt heel nauw met elkaar samen, zo zullen we nog zien. De Heer Jezus dwingt zijn discipelen dus het schip in te gaan. Hij is niet gekomen om een aards koning te zijn. Met een leger soldaten, dat moesten zijn discipelen heel goed leren inzien. Het zal niet door kracht of door geweld geschieden, maar door zijn geest. En nu de mensen en de discipelen met een heel verkeerde verwachting naar hem keken en zich aan hem vastklampten als het ware, wilde hij daar resoluut een einde aan maken. En wel heel bijzonder, zijn discipelen moesten het weten. Want hij, de Heer Jezus, had hen uitgekozen om zijn volgelingen te zijn. Ja, om hen te onderwijzen in de verborgenheden van het koninkrijk, zodat zij later die verborgenheden ook weer konden uitdragen. Ze moesten het overbrengen. Maar dan moet je wel heel wat leren. En afleren. Nee, zijn discipelen kan hij niet gebruiken op dit moment. En de grote scharen al helemaal niet. Jezus stuurt ze weg. En hij gaat op een berg alleen om te bidden. Ondertussen zien we de discipelen daar gaan met het schip in de westelijke richting. Het wordt donker, maar dat geeft niet, want een aantal van hen is ervaren vissers en ze weten precies wat er op het meer te doen is. Ze kennen het meer wel. Maar dan gebeurt er plotseling iets waarvoor elke ervaren Galileese visser toch wel bevreesd was. Er steekt een storm op, plotseling en hevig. Het valt over de bergrug in één klap op het water. En binnen een mum van tijd stormt het, spookt het op zee. Het eerst zo rustige meer is door dit natuurverschijnsel dat niet te voorspellen was, veranderd in een kolkende massa. Een metershoge golven, ze slaan tegen het schip en de storm blaast hen recht in het gezicht. De discipelen, ze zwoegen en ze roeien wat ze kunnen. Maar ze kunnen geen meter meer vooruitkomen. En hoe langer het duurt, hoe angstiger ze worden. Golven en baren spoelen over hen heen. En vanaf van dat ene moment op het andere hebben ze alle aandacht voor zichzelf nodig. En voor al die omstandigheden die hen omringen. Dit is allemaal vergeten wat enkele uren geleden gebeurd is. En waarover ze zich zo verwonderd hebben. Gemeente, een storm op zee is in de Bijbel nooit zomaar een storm. En een zee is in de Bijbel meestal ook nooit zomaar een zee. Als er in de Bijbel over een zee gesproken wordt, dan is dat meestal ook een beeld. De mensen in de tijd van de Bijbel zagen de zee als een plaats waar onvoorspelbare en onheilspellende dingen gebeuren. Een plaats waar kwade machten wonen, zeiden ze. En zo kon de zee ook het beeld worden van het kwaad, van de zondemacht. Gebruiken wij het Bijbelse beeld ook niet als wij spreken over de weg van de verlossing die de Heere gemaakt heeft door de macht van de zonde en de dood heen. We kennen het beeld van de doortocht door de Rode Zee. Farao en al zijn legers in de Rode Zee verdronken, maar Israël droogvoets daardoor geleid. Bekende woorden uit het doopsformulier. Er is een weg door de zee, zeggen we. Zeker in de geschiedenis waar we vanavond naar luisteren, moeten we de zee bezien tegen deze achtergrond. Maar dan betekent dat dus ook dat de Heere Jezus heel wat meer doet dan zijn discipelen alleen maar wegsturen als ongewenste aanwezigen. Jezus stuurt zijn leerlingen de zee op. En let u er ondertussen wel op dat ze gehoorzamen. Dat ze gaan in de richting die hij wijst. Naar het westen. Naar die kant op die hij zelf wil. En weet u nu welke kant dat op is? Naar het westen. Dat is de weg naar Golgotha. Naar Golgotha. Niet direct. Nee, hij zal nog heel wat moeten doen. Heel wat het land moeten doorkruisen. Maar die weg komt uit op Golgotha. Op het kruis. Die kant op, zegt Jezus tegen zijn leerlingen. En juist in die richting die ze in gehoorzaamheid en onderworpenheid aan hun meester gaan, is hun de wind tegen. Ze hadden kunnen zeggen onderweg, het gaat niet verder. We laten ons maar meedrijven, dat is de makkelijkste weg. Maar even eenvoudig geredeneerd, dan zouden ze wel teruggespoeld zijn op het strand waar ze van vertrokken waren. Dan waren ze nog bij het begin. Gemeente, als we dan denken aan het Bijbelse beeld van de zee en de storm, dan zien we hier niet alleen maar mensen in gevecht tegen de elementen, tegen de natuurkracht. Maar dan komen we in Gods woord een veel intensere strijd tegen. Dat is het woeden van de macht van de boze in de wereld. En de wijze waarop die macht de mens in zijn greep probeert te krijgen. En we zien ook dat de mens er niet tegenop gewassen is. En dat tekent onze onmacht. De onmacht van de zonde. En als we het zo zien, dan blijft niemand van ons vanavond buitenschot. U niet, jij niet en ik niet. Dan moeten we met Paulus zeggen, we zijn elk uur in gevaar. En we moeten het zo zien, want de schrift spreekt er zo van. De zonde is niet een macht die alleen maar van buitenaf op ons afkomt. De zonde is een macht die in ons woedt, die in ons opspeelt. Het is die houding die niet wil dat een ander over ons heerst. Ander met een hoofdletter. God, de gans andere. Onze schepper. En ondertussen is het Satan die mensen bij God vandaan wil houden. Hij wil ons hart zijn richting op hebben. En dat wordt hem gemakkelijk gemaakt. Want ons hart is van nature boos. En gewillig en week. Hij heeft ons zo omgepraat. Wat de boze ons voorspiegelt. Dat is totaal verdorven. Maar hij heeft zulke mooie verpakkingen. Het lijkt zo mooi. Wat hij ons voorspiegelt. Ja, daar weet hij ons nu precies mee in ons hart te raken. Zo verleidelijk. En ondertussen wil hij ons terugduwen naar de kant waar we vandaan gekomen zijn. Niet de kant op van het kruis, natuurlijk niet. Vooral niet die kant op. Je bent als mens gewillig. Want wie wil er nu de kant op van een kruis? Natuurlijk niet. Dat moet denken aan moeite en aan tegenstand. Aan lijden, aan schuld, dat wil je toch niet? Gemeente, dat is de macht. De bewuste onwil van de zonde in onszelf. De discipelen gingen. Ze gingen de weg die Jezus hen wees. Nee, zij wisten nog niet van een kruis. Nee, dat moesten ze nog leren. En ze hadden er ook hun vragen bij en hun opstand tegen. Dat komen we in het woord ook tegen. Dat moesten ze allemaal nog leren. En juist daarvoor gebruikt de Heer Jezus nu onder andere deze storm. Maar mag ik u en mag ik jou nou eens vragen, gaat u de weg van het kruis? Dat wil zeggen, de weg die de Heer Jezus wijst. Kent u en ken jij het werk van de Heilige Geest in uw hart? De Heilige Geest die een mensenhart omdraait. En die het bereidwillig maakt om die weg te gaan. Hij alleen kan dat. Dat is dan wel een weg tot behoud. Dat is niet de weg die wij kiezen. Wij denken, onze weg die we kiezen, dat is de makkelijkste weg. Die is fijn. Die levert weinig moeite op. Zijn weg betekent tegenstand. Maar die voert over de weg, over de levenszee, waar de zonde heerst. En dat betekent dat geen rustige vaart. Immers de boze zal je terugdrijven. En de zonde in je hart zal je wanhopig maken. Kijk, wie door de macht van de zonde nooit is onrustig is geworden op zijn minst. Wie daarvan nooit is wakker ligt, en dat zou best ook wel eens letterlijk kunnen gebeuren. Die zou zich eens eerlijk voor Gods aangezicht moeten onderzoeken. Want de Heere werkt door zijn geest een open oog voor de afkeer van de zonde. Hoewel ons zondig hart blijft. En dat we van nature toch altijd weer die andere kant op willen. Maar als de Heilige Geest werkt, dan blijft dat verlangen, en dan komt dat verlangen en dat blijft ook. Dat wil die werken om zijn weg te gaan. Gaat u en ga jij die weg? Nu zegt iemand misschien, nu zijn er in het leven heel wat moeite, verdriet, nood, rouw. Nu moeten we eerlijk zijn, gemeente, dat zijn dingen die overkomt iedereen. De een meer, de ander minder. Iedereen, of iemand nu de weg van de Heere gaat, of dat hij hem niet gaat. Zorgen en moeite en ziekte, gebreken, ze zijn een gevolg van de zonde. Maar we moeten erbij zeggen dat het Satan is die juist die dingen gebruikt om u en jou en mij bij God vandaan te houden. Hoeveel mensen zeggen niet, als er een God is, dan moet hij er maar eens wat aan doen. Als er een God bestaat, dan is er niet zoveel ellende. Dat is opstand tegen God. En ondertussen heeft de Satan zich in de handen gewreven en gezegd, ziezo, weer een teruggedreven of teruggehouden. Maar het zijn ondertussen ook wel vragen waar een kind van God mee kan zitten. Dan kan de nood zo hoog zijn dat je zegt, Heere, waar bent u? En als we de psalmen lezen, gemeente, dan is het soms bijna schokkend wat een dichter tegenover de Heere durft te uiten. Maar let er dan wel op dat het tegenover de Heere is. Dat die dichter, en dat mag u en mag jij ook doen, zich mag uitspreken tegenover de Heere. En dan zal hij ook zelf wel de weg wijzen. En het is goed mogelijk dat er hier in de kerk iemand zit of iemand meeluistert via de kerktelefoon of via een bandje. Terwijl er een zware storm in uw leven woedt. Een storm die zomaar onverwacht opstak. Een storm van tegenslag of door ziekte. Door ontslag, door spanning op je werk of door het sterven van iemand die je zo lief was. En wat kunnen er nog niet allemaal voor andere dingen gebeuren? Zomaar, ineens, bij heldere hemel ineens, een onweerslucht. En dat kan zo erg zijn dat je eraan ten onder kan dreigen te gaan. En dat is ook zo, dat kan ook. Maar verlangt u dan naar het licht van boven? Als dat zo bij u is, dan heeft de Heere vanavond een woord voor u. Kan zijn dat u zegt, ik heb geen problemen, helemaal niet. Het gaat juist fijn, het gaat goed in mijn leven. Een kalme zee, misschien. Dat is een zegen. Maar bedenk dan dat de Heere u misschien met deze woorden wil voorbereiden op dingen die zomaar onverwacht in iemands leven gebeuren kunnen. Dat weet je toch nooit van tevoren? De Heere weet het wel. Maar één ding is er waar we allemaal bloot aan staan en dat is de macht van de zonde zelf. Allemaal. Of we nu voorspoed kennen of tegenspoed. En dat is het grote gevaar waar de discipelen zich in bevinden. Op die schuimende zee waar de lucht verduisterd is door zwarte wolken. God lijkt zich in de hemel te hebben teruggetrokken. De leniging van hun nood ligt, zo denken ze, in hun eigen handen. Een onoverbrugbare kloof tussen hen en de Heere Jezus. Maar zegt u misschien, er is toch een onoverbrugbare kloof? Dat is toch zo? Ja, dat is ook zo. Dat is een realiteit. En dat is het verschrikkelijke, dat wij nooit onze handen zo ver kunnen uitstrekken dat wij bij hem kunnen komen. Dat is de zonde. Maar juist op dit punt heeft de Heere Jezus zijn werk ter hand genomen. En op dit punt wil hij zijn discipelen en ons ook duidelijk maken dat die kloof is overbrugd. Er is een pad door de zee. Niet van ons uit, maar van hem uit. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. God zoekt gemeenschap met mensen die verloren dreigen te gaan. Verloren door het woede van de zonde. Of verloren door de gebrokenheid ten gevolge van de zonde die daarin in de wereld gekomen is. Hij zoekt mensen op door het woord, ook vanavond. En dat is de tweede gedachte. Jezus zoekt ze op in de storm. Hij heeft de scharen weggestuurd. En toen hij dat gedaan had, zo staat er, klom hij op de berg alleen om te bidden. Alleen, het staat er in vers 23. Jezus gaat in gebed met zijn vader. Het staat er misschien bijna onopvallend. Maar hoe belangrijk is wat hier gebeurt, dat de Heere Jezus in gebed gaat met zijn vader. Dat heeft hij heel zijn leven gedaan. Een voorbeeld gegeven van vertrouwelijke omgang met zijn vader in de hemel. Juist op heel beslissende momenten zie je dat gebeuren. Beslissende momenten in de heilsgeschiedenis. Heel zijn leven zocht hij de eenzaamheid op. Ook hier een beslissend moment. Ondertussen, daar zou je een hele preek over kunnen houden, maar kent u dat ook? Op beslissende momenten het aangezicht van de Heere zoeken. En nu weet u ook wel dat het niet alleen op die momenten moet gebeuren, maar dat het elke dag nodig is, dat we elke dag van zijn genade moeten leven. Maar er zijn van die momenten in het mensenleven waarop het erop aankomt, dat je zegt, wat is nu de weg van de Heere? Bid jij daarom? De Heere Jezus deed het wel. Contouren van zijn lijden beginnen zich al af te tekenen. Herodes, zo lezen we in het begin van het hoofdstuk, we hebben het nu niet gelezen, maar het staat er, Herodes krijgt al een beetje aandacht voor hem. Johannes de Doper is vermoord. En Herodes begint zich te interesseren voor de Heere Jezus. Nu, die interesse, die kennen we wel aan het eind van zijn leven. Herodes heeft geholpen om de Heere Jezus uit de weg te ruimen. En zo, gemeente, staan zijn lijden en zijn sterven ook niet op zichzelf. Hij doet het voor zijn volk, voor zijn kerk. En zijn leerlingen, zijn ze niet de kerk in het klein. Zij moeten leren wat het betekent om de heiland te volgen op de weg naar het kruis. En dat is uiterst moeilijk. Jezus vond het nodig om hen in de moeite te brengen. Maar en dat is nu zo'n genadig wonder van zijn liefde. Hij laat ze niet alleen. Nog voordat de hele geschiedenis beschreven staat, staat dit er van de Heer Jezus. Dat hij bidt en dat hij zelf strijdt met zijn vader. Een strijd van het gebed. Hij is de biddende hoge priester in de hemel. Nu, op dit moment. Maar toen al liet hij zien wat zijn werk was. Hij ziet ze daar op die zee. Hij ziet, hij doorziet. De nacht houdt hem niet tegen. De discipelen zien niets. Het is aardedonker. Ze zwoegen voort in de nood op een woeste, spokende zee. Jezus kunnen ze niet bereiken en zelf schieten ze geen meter op. En de hele nacht zijn ze al bezig. Geen einde komt eraan. En dan ineens. Dan stokt hen de adem in de keel. Ze zien een verschijning. Een onverwachte, lichtende gestalte. En de angst vliegt hen naar de keel en ze schreeuwen het uit. Een spook! Een spook. Jongens en meisjes. Zou dat kunnen? Spoken bestaan toch niet? Als het goed is, hebben je vader en moeder dat gezegd. Spoken bestaan niet. Onthoud dat maar goed. Maar als ik je nu eens vraag of je wel eens ergens bang voor geweest bent. Nou, dan weet ik zeker dat je ja zegt. Als ik mijn eigen leven eens terugkijk, toen ik klein was, had ik dat ook. Dan was je wel eens ergens bang voor. En als het dan donker was, dan kon het gebeuren dat je bang werd voor iets wat eigenlijk heel gewoon was. Iets wat in de kamer stond, een pop of een beer. En als het dan donker werd, dan zag je dat en dan dacht je van, er staat toch niet iemand? En dan roep je papa of mama, papa, mama, ik ben bang. En dan komt papa of mama. En die doet het licht aan. Hé, gelukkig. Het is niet erg. Het is maar iets gewoons. Zou dat hier met die discipelen ook zo zijn? Nu, een beetje wel. Ze zien iets heel gewoons voor een spook aan. Wat is dat gewone dan? Dat is de Heer Jezus. Nu, het is niet gewoon dat de Heer Jezus daar is, want dat is juist het wonder. Maar iemand die ze kennen, zien ze aan voor een spook. En dan ineens klinkt er een stem. Terstond staat er opnieuw. Weest goedsmoeds, ik ben het, vrees niet. En op datzelfde ogenblik is de angst verdwenen. Ze herkennen de stem. Het is de Heer Jezus, hun meester. Ze weten het, hij is het. Ja, hij was in gebed geweest bij zijn vader. Alleen op de berg. En hij was niet onwetend van wat daar gebeurde op die zee. We lezen in het Markusevangelie dat hij zag dat ze zich pijnigden. Hij wist heel goed wat hij deed. Hij had hen zelf gedwongen om af te varen over de zee. En ze waren gegaan, mopperend weliswaar. Maar ze waren gegaan in de richting die hij wees. En in die richting was de storm tegen, weet u nog? En nu dachten ze dat hij hen vergeten was. Nu is het moment gekomen waarop hij hen gaat onderwijzen in de geheimen van het koninkrijk. Dat heeft de Heer Jezus ongetwijfeld in het gebed met zijn vader ook besproken. We lezen het in de vierde nachtwaken. De nacht was in gedeelten onderverdeeld. De vierde nachtwaken, dat is de periode zeg maar tussen 3 en 6 uur 's nachts. De periode waarin de haan kraait. Toen kwam Jezus af tot hen, wandelend over de zee. Wandelen, staat er. Niet zwoegen, wandelen. En zo laat hij iets zien van zijn koninklijke macht. Geen zee en geen storm, geen zorg en geen moeite. Geen Satan kan hem tegenhouden. Alles is aan zijn voeten onderworpen. Dat is evangelie. Dat is het evangelie van de Heer Jezus Christus, die zijn gemeente nooit uit het oog verliest. Zelfs niet als voor hun besef de hemel dicht zit met onweerswolken. Hij zelf staat ervoor garant dat de Satan de poorten van de hel niet zullen overweldigen. Hij is het die boven het geraas van de storm en van de golven zijn leerlingen toeroept. Ik ben het. Vrees niet, ik ben het.
Dat zijn bijzondere woorden. Ik ben het. U moet eens even meegaan naar eeuwen daarvoor. Naar de woestijn. Ook al zo'n plaats waar Satan graag kwam. De woestijn. Mozes staat daar bij de brandende braambos. Het Israël is in nood. En Mozes krijgt de opdracht van de Heere om Israël te bevrijden. Althans daar leiding aan te geven. En als Mozes dan aan God vraagt, als ze nu vragen wie mij gezonden heeft, wat kan ik dan zeggen? Dan zegt de Heere, zeg maar, ik ben heeft u gezonden. Ik ben, Yahweh, in onze Bijbel, Heere met hoofdletters. Dat is de naam waarmee de Heere zich in zijn trouw aan zijn volk verbonden heeft. Met die naam waar hij de mensen mee in hun nood opzoekt. Ik ben. De betekenis van die naam is geweldig rijk. Eigenlijk moet je zeggen, ik was er. Ik ben er. En ik zal er altijd zijn. Een naam die garant staat voor de eeuwige verlossing. Die hij zal schenken aan zijn volk. Hij heeft de macht. En hij zoekt ook mensen daartoe op. Ik ben er. Ik ben het. En zo horen we in Jezus' woorden zijn reddende nabijheid, waarmee hij zijn discipelen toeroept, machtig als een koning en barmhartig in zijn liefde. Hij was hen niet vergeten. Hij heeft voor hen gebeden. En gemeente, zo komt hij ook als de almachtige en de barmhartige en de liefdevolle naar ons toe. In de gestalte van het woord van vanavond. Het woord dat vanavond verkondigd wordt zegt, ook nu, ik ben het, vrees niet. En daarin ligt nu ook de kracht van zijn redding opgesloten. In zijn eigen woorden. De derde gedachte is die redding uit de storm. Als de Heer Jezus zich bekend heeft gemaakt, dan reageert een van de discipelen in het schip onmiddellijk. Het is Petrus. Nu, dat zijn we wel gewend van hem, dat hij als eerste reageert. Petrus is bijna altijd de eerste. Van Petrus lezen we in de Bijbel dingen die hij zei en die hij niet waar kon maken. Wat heeft hij veel grote woorden gesproken. Impulsief, oprecht, jawel, maar ondoordacht. En de Heer Jezus heeft hem heel wat moeten terechtwijzen. En het zal nog heel wat moeten gebeuren. Het gaat door de diepte heen met Petrus. Denk maar eens aan die tuin. Als de haan gekraaid heeft. Hier ook diepe lessen. Petrus staat op en hij roept tot Jezus. Indien gij het zijt, zo zegt mij tot u te komen op het water. Wat is dat van Petrus? Is dat een twijfel van, als u het bent, dan wil ik het ook weten. Nee, het is een zekere constatering. Zo moeten we dat lezen. Indien gij het zijt, betekent nu gij het zijt, en ik weet het zeker, gebied me nu ook tot u te komen. En dan is het enige antwoord van de Heere Jezus, kom. Eén woord, kom. Maar met macht gesproken. En Petrus komt. Hij antwoordt op Jezus' woorden met de daad van het geloof. Hij stapt over de rand van het schip. Hij zet zijn voeten op de woeste golven. En die golven worden een wandelpad. Ook voor Petrus. Petrus wandelt op het water. Dankzij Jezus' machtswoord. Kom. En Petrus toont hier een onvoorwaardelijk, ongecompliceerd geloof. We kunnen wel zeggen dat Petrus hier een voorbeeld is van een groot geloof. Storm en de golven, ze zijn er nog. Maar Petrus wandelt, ziende op zijn meester. Gemeente, zouden wij dat kunnen? Wij rekenen graag. Wij kennen de natuurwetten en die zeggen een mens kan niet op het water wandelen. Wij kunnen het nog berekenen ook, dat konden ze toen niet. En wij zeggen, de kracht van de zee en de wind is bovenmenselijk. Maar met onze berekeningen zouden wij nog liever in dat schip gebleven zijn. dan overboord stappen. En nu gaat het er helemaal niet om dat wij over het water zouden moeten lopen. Daar gaat deze geschiedenis helemaal niet om. En daarvoor is het voorbeeld van het grote geloof van Petrus ook niet bedoeld. Maar geloven op het woord van de Heer, de gemeente, betekent loslaten van al onze zekerheden. Van alles wat ons vasthoudt. En ons restloos toevertrouwen aan de zekerheid van het woord dat hij gesproken heeft. De zekerheid van zijn naam. Ik ben het. Vrees niet. Kunnen we dat? Kunnen we dat? Vanuit onszelf kunnen we dat niet. Vanuit onszelf, en dat hebben we al gezegd, rekenen we graag. En vanuit onszelf zouden we dit nooit kunnen doen. Ook niet na ontvangen genade. Maar het is alleen omdat Hij het zei. Kom, Hij verleent er de kracht aan door zijn Heilige Geest. En Petrus gaat, hij loopt. Maar dan gaat Petrus rekenen. En zijn blik die eerst zo strak op zijn meester gericht was, gaat omlaag naar die bruisende zee. En die gaat omhoog naar die stormende wolk. En die gaat opzij naar dat bruisende, spattende water. En hij denkt, dit kan niet, dit is gevaarlijk. En hij is nog niet uitgedacht of hij zinkt weg in de golven. Opgeslokt door die bruisende, gulzige macht die alleen vernietigen wil. Petrus ervaart aan de lijve de storm en hij gaat meten en hij zinkt als een baksteen. Nog één schreeuw kan hij uitbrengen. Heere, behoud mij. Gemeente, wat een dreiging. Maar ook opnieuw, wat een geloof. Geloof, zegt u? Ja, geloof. Wat Petrus hier doet, ja, dat is zinken door zijn eigen schuld en onmacht. Maar ook vertrouwen op de macht van de Heiland. Heere, help mij, ik verga. Met één schreeuw gooit hij zijn anker uit in de vaste grond van de naam van Jezus. Heere, Kyrios, machtige God. En dan is Jezus daar. Opnieuw staat er, terstond. Hij grijpt hem vast en trekt hem op uit de golven. En daar staat Petrus opnieuw, op de golven, aan Jezus' hand. Gemeente, wat een evangelie. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Wie tot hem de toevlucht neemt, zal nooit omkomen. Terstond richt hij ons dan op. De storm is dan niet over en de golven, ze zijn er nog. En de zonde zal blijven trekken. Maar zijn krachtige hand is de enige zekere ankerplaats voor onze hand. Die rondtast in onzekerheid en twijfel. Toevlucht nemen, dat is ook geloof. Een toevlucht nemend geloof, dat is geen onzekerheid. Dat is geen minderwaardigheid. Dat is weten waar je het zoeken moet. In de grootste nood, Heere, help mij, want ik verga. Daar staat Petrus, aan Jezus' hand als een angstig kind dat beschermd wordt door zijn vader. En dan klinkt Jezus' woord, gij klein gelovige, waarom hebt ge gewankeld? Klein gelovige? Gemeente, is het u opgevallen dat er in nog geen, ik zou bijna zeggen in nog geen 30 seconden tijd, 3 keer sprake is van geloof. 3 verschillende gestalten van geloof. We kunnen er niet zo diep op ingaan. Maar let eens op Petrus. Een groot geloof is alles van Jezus verwachten. Overwinning op de zonde. En een klein geloof is klein van Jezus denken. En alles van jezelf en de omstandigheden verwachten. En dat is wegzinken ten prooi aan de macht van de zon. En dan een toevlucht nemend geloof. In de nood toch weten waar je het zoeken moet. Die ankerplaats. Heere, help mij. Ben ik overdreven als ik zeg in 30 seconden tijd? Gemeente, hoe zwak is een mens? En hoe snel kan het veranderen als het aan ons lag? En zo kun je dat beleven als je de Heere kent. Dan is het dat je het de ene dag hebt en de volgende dag weer kwijt bent. Maar is dat ook zo? Hier laat de Heere Jezus zien dat zijn hand de zekerheid geeft. Dat wie tot hem roept een luisterend oor vindt. Dan mag u weten dat hij nabij is. Is zijn naam niet Immanuel, God met ons? En laat Bethlehem niet zien dat God de zondaren zeer nabij wil zijn in zijn geliefde zoon. De Heer Jezus klimt aan boord. En op dat moment gaat de storm liggen. Teken van zijn almacht. En de andere discipelen, ze komen naar hem toe en ze vallen voor hem neer. En er staat letterlijk dat ze met hun gezicht plat op de bodem van het schip vallen. Ze aanbidden hem en ze zeggen, waarlijk, gij zijt Gods zoon. De koning van het rijk aanbidden ze. De kerk aanbidt haar Here. Daar aan zijn voeten wil hij ons hebben, gemeente. Zijn discipelen hebben door de storm onderwijs gekregen. Ze zijn verder gekomen in de kennis van hun meester. Want enige tijd geleden hebben ze nog een keer een storm meegemaakt. En Jezus was toen bij hen in het schip. En toen konden ze niet meer uitbrengen dan, wie is toch deze dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Maar nu zeggen ze, gij zijt de Zoon van God. Jezus heeft hen verder gebracht. En dat is toch veel meer dan een aardse Messias, die koning die brood uitdeelt. Gij zijt de Zoon van God. Gemeente, zo wil de Heiland dieper onderwijs geven in wie hij is en wat hij wil doen. En dan is het onbegrijpelijke voor ons vaak, het onbegrijpelijke, dat hij dat vaak doet door moeiten heen, door zorgen heen. Dat hij dingen op onze weg brengt waarvan wij moeten zeggen, Heere, hoe moet dat nou? En vaak ook, waarom moet dat nu? En dat is voor iedereen verschillend. De ene krijgt er meer mee te maken dan de ander. De Heere weet precies wat in ieder nodig heeft. En wat in ieder kan dragen ook. Maar één moeite blijft voor iedereen gelijk. En dat is dat de macht van de zonde blijft trekken. Allereerst de strijd om de zonde. Die meesleurende macht. Mag ik u vragen en jou vragen, kent u die strijd tegen de zonde? Kent u die strijd? En kent u daardoorheen ook de groei? De groei die uitgaat naar hem. Groei die kennis heeft van die krachtige hand. En wat zijn dat voor handen? Dat zijn handen van de Zoon van God. Maar opnieuw, wat een onuitsprekelijk wonder is dat. Dat zijn handen die zich uit hebben gestrekt aan een kruis. De mensen hebben het uitgeschreeuwd. Hij durft zich Gods Zoon te noemen. Hij heeft God gelast, het kruist hem. En ze deden het. En ze spijkerden zijn handen vast. Machteloze handen. Een ontzagwekkend oordeel van God. Waardoor de Heer Jezus het moest uitschreeuwen in zijn angst. Toen de golven en de baren over hem heen gingen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Waarom? Waarom? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten zouden worden? Gemeente, de discipelen gingen de weg die de Heer Jezus hen wees. Die zou uitlopen op Golgotha. En dat is een weg, ook uw en jouw en mijn weg, die dood loopt. Dood op het oordeel van God over de zonde. Jezus nadoen en Jezus nalopen zal ons nooit redden. Hij is de weg, de waarheid en het leven. In hem gaat de weg verder. In hem alleen. En het kruis is ook het einde niet. De Heer Jezus Christus is ook de overwinnaar over de macht en de zonde. Over Satans macht. En als we dan aan Pasen denken, dan kunnen we wel zeggen, dat is de overwinningsdag op de macht van de zee en van de storm. Het is heel veel betekenend dat Johannes, als hij zijn openbaring schrijft, aan het eind ook schrijft, dat de zee er niet meer zal zijn. Gelooft in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. Wie niet gelooft, die kent ook die strijd niet. Die strijd niet tegen de zonde. En ook niet van redding door het kruis alleen. Wie daar niet van weten wil, diens weg loopt dood. En die drijft op de golven met de storm mee, terug naar het strand waar die vandaan gekomen is. En dat is een strand dat uitkomt op een woeste plaats. En op die woeste plaats is geen leven, maar dood en verlatenheid. En daar is Jezus niet meer. Die is vertrokken. En dat is misschien wel het ergste van verlatenheid. Dat de Heere Jezus daar niet is. Mag ik u en jou vragen, wat is het antwoord op dit evangelie van Gods genade? Van zijn hand, zijn veilige hand, door de zwaarste stormen heen. Ook die storm die u en jou zomaar kan treffen. Of die misschien nu ook woedt in uw leven. Maar voor alles door de storm van de zondemacht die ons in de greep wil houden. Hoe gaan we aan zijn hand? Hoe vinden we die? Die hand vinden we uitgestrekt in zijn heilig woord. Nee, we moeten het helemaal zeggen. In zijn heilig woord en door zijn heilige geest. Het woord is het woord van de drie-enige God. Het woord is geïnspireerd door de heilige geest. En het is diezelfde geest die dat woord gebruikt en toe wil passen in het hart. Die een mens van dood levend maakt. Die geloof geeft. En die ook leert inzien dat de enige ankerplaats voor ons leven die hand is, die uitgestrekt is in het woord. We mogen de Heere zijn eigen woord voorhouden en we mogen erop pleiten en we mogen zeggen, Heere, schenk mij om Jezus wil geloof. Houd u mijn handen beide met kracht omvat. Geef mij uw vastgeleide op het smalle pad. Alleen kan ik niet verder. Geen enkele schree. Neem, trouwe zielenherder, mij, arme mee. En dan zul je het ook mogen zeggen. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten. Al mijn hoop en lust. Amen. We zoeken ook aan het einde van deze dienst en het einde van deze zondag, gemeente, het aangezicht van de Heere om hem te danken en te bidden. Heere, almachtige God, in de hemel. Opnieuw komen we tot u aan het einde van deze dienst en ook aan het einde van deze zondag. We zeggen uw naam heel hartelijk dank voor uw genade, dat u met uw woord tot ons kwam ook in deze dienst. Een woord dat sprak van uw grootheid en van uw almacht. En van het omzien naar zondige, zwakke mensen. Mensen ook zoals wij. Het omzien naar uw kinderen. Dat u ze redt uit de macht van de zonde. Hoewel voor het besef van hen de nacht zo donker kan zijn. Donker door de macht die aan hen trekt. Of donker door allerlei nood en verdriet en rouw of zorgen die ons kunnen overschaduwen. Maar u, Heere Jezus Christus, ziet er doorheen. En u bent de biddende hoge priester in de hemel. Heere, bid ook voor ons allen. En wilt u uw hand door uw woord en geest tot een ieder van ons uitstrekken. En laten we door datgene wat we gehoord hebben onder de indruk mogen zijn. Onder de indruk mogelijk tot bekering, omdat wij u niet wilden kennen. En dat we liever ons op de golven lieten meedrijven naar dat strand waar alleen maar verlatenheid is. Heere, wilt u ons doen omkeren. Opdat wij ook die weg gaan die u ons wijst. Die weg die wijst op het kruis van u, Heere Jezus Christus. Een weg die, waar we van tevoren van weten dat dat tegenslag en tegenstand zal opleveren. Maar we hebben juist gehoord, Heere, dat we daarvoor niet hoeven te vrezen. Omdat het in uw macht besloten ligt om dat te overwinnen. Ja, dat u het overwonnen hebt, dat de paasmorgen daarvan getuigt. En dat de dag die we verwachten als uw gemeente daarvan nog meer getuigt. Dat alles, alle machten, dan weggedaan zullen worden. Heere, geef dat wij daar ook bij zullen horen. En als we daar niet bij horen, wilt u dan bekering geven door uw geest. En Heere, u weet ook als we u kennen, hoe het dan kan zijn. Wilt u ons verder helpen ook in het onderwijs van u? Leer ons u te kennen zoals u bent. In uw almacht en uw genade. We hebben gezien, Heere, dat het, als het van onszelf afhangt, zomaar in een aantal tellen tijd kan veranderen. Maar u blijft dezelfde tot in eeuwigheid. Heere, vergeeft u ook al het verkeer dat er was in het luisteren en in het spreken. Onze woorden zijn gebrekkige woorden. Woorden met zonde bevlekt. En onze oren zijn met zonde bevlekt. Wilt u het afwassen door het reinigende bloed van de Heere Jezus Christus? Heer, en nu gaan we weer naar huis. Wilt u ons de rest van deze zondag nog een gezegende uren geven? We bidden u of u wil zijn bij de kerkenraad hier aan deze plaats. Geeft u ze wijsheid in al het werk dat hen wacht. Het is in de tijd van de zomer wat minder. Er zijn er ook velen op vakantie. We bidden u, geeft u ze kracht van omhoog. Om het ook van u te verwachten in alles wat op hen weg komt. En dat kan soms veel en moeilijk zijn. We danken u, Heren, nogmaals voor de genade die u deze gemeente gegeven hebt. Dat ze alweer zo spoedig een eigen herder en leraar zullen mogen ontvangen. Wilt u met dominee De Butter zijn als hij in deze vakantie zich voorbereidt op de bevestiging, zegent u hem in al zijn werk. We bidden u, Heren, voor het kerkelijk werk in de landen waarin zoveel gebeurt, geeft u er uw zegen aan. We denken aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn, die u gegeven hebt om jonge mannen op te leiden voor de dienst aan u. Heren, wilt u in ieder die daar onderwijs geeft en onderwijs ontvangt en daar overigens werkzaam is, ook de kracht daarvoor geven. En laten ze het doen in uw naam, geleerd door u. We bidden u, Heren, voor het werk in uw koninkrijk wereldwijd, in allerlei verbanden en in allerlei soorten. Zending en evangelisatie en hulpverlening. Ook in onze gemeente zijn er banden met dat werk. Heren, zegent u alle werkers die u uitgezonden hebt. We danken u ook, Heren, dat er opengevallen plaatsen of opengestelde plaatsen mochten worden opgevuld. Dat u de beide dominees van Spijker bereid hebt gemaakt om het zendingsveld in te gaan. Heer, geeft u ze daarvoor de kracht en de wijsheid in alle voorbereiding die daarvoor komt kijken. En stelt u hen tot een rijke zegen. We bidden u, Heer, voor de overheid. Hier ter plaatse, maar ook provinciaal en landelijk. We bidden u voor hen die in de overheid willen getuigen van uw naam op een gepaste wijze. Die in ieder geval ook willen werken vanuit uw woord. Heere, geef ze daarvoor de kracht en geef ook dat naar hun woorden geluisterd zal worden. We weten, we maken ons zorgen om, Heere, dat er dingen gebeuren en besluiten genomen worden die tegen uw woord ingaan. We bidden u, Heere, of u een keer wil brengen in die beweging. Laten we niet denken dat het ons allemaal niet aangaat. En geef dat we al diegenen die daarvoor verantwoordelijk zijn niet zullen afschrijven. Maar geeft u gebed, Heere, gebed voor alle die in hoogheid gezeten zijn. Heere, geeft u ook uw zegen aan de koningin en haar huis. Stel ze tot een rijke zegen. We bidden u voor het onderwijs dat nu stil ligt, voor allen die in het onderwijs hun werk hebben, die daar nu in deze weken van mogen uitrusten. Geef dat ze op adem mogen komen en dat ze die tijd ook mogen gebruiken om van u te leren. Heere, gedenkt u ons zo als we weer naar huis gaan. U weet of we werk hebben of geen werk. U kent de plaats waar u ons gesteld hebt. Geeft u ons daarvoor wijsheid. En leert u ons uit te zien, Heere, naar uw koninkrijk. Misschien slaat ons de schrik wel om het hart als we dat horen zeggen. Dat we denken, nee, Heere, blijf nog maar weg. Maar wilt u dan door uw Heilige Geest laten zien dat het rechte verlangen terecht is? Dat uw koninkrijk mag komen. Ja, dat het ook een moment is waarop al de machten van de zonde en van de boze zullen worden weggedaan. En dat u alles en in alle bent. Heere, we danken u voor de ondersteuning dat u hem die uw woord heeft mogen uitleggen, daarvoor de kracht hebt gegeven. U daarvoor zij alleen de dank en de eer. Heere, hoort u ons niet om iets in onszelf, maar hoort u ons uit genade, alleen om Christus wil. Amen. Zullen we aan het einde van deze dienstgemeente zingen uit Psalm 91, het eerste en het vijfde vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. En het vijfde vers, ik steun op God mijn toeverlaat. Dies heb ik niets te vrezen.
bidden ook aan het einde van dienst om de zegen van de Heer. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.